bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Spreuken 30 vers 24 tot en met 28. Ik heb hier één keer eerder over gesproken met een iets andere invalshoek. Dat was een serie die op onze podcast staat, Living by Design. We hebben een aantal weken over gesproken. Dat kun je naluisteren, dat is een aantal jaar geleden. Maar dit is een amazing en interessante tekst. Ben ik klaar voor? Alright. Amazing. Daar staat, vier dieren zijn de kleinste op aarde, maar ze zijn buitengewoon wijs. De mieren. Sterk zijn ze niet, maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan. De klipdassen. Niet veel van ons zijn bekend met de klipdassen, maar ik zal je helpen met het Engelse woord, rock badgers. Ik heb er een paar jaar geleden een foto van laten zien, maar dat zijn, ik heb ze voor mij een keer in de dierentuin gezien, zijn de kleine dieren die leven in de rots ongeveer zo groot, een soort van reuze hamsters. Klipdassen, machtig zijn ze niet, daar zijn we mee bekend, right? Wie van jullie kent de klipdas als een machtig dier? Een machtige klipdas. Nee, nooit van gehoord. De klipdassen, overduidelijk, machtig zijn ze niet. Maar ze maken holen in de rotsen. En in de New King James vertaling zegt dat, yet they make their homes in the cracks. Ze leven in de spleten van de rotsen. De sprinkhanen. Een koning hebben ze niet. Ze hebben geen enkele vorm van gedelegeerde autoriteit. Als bijvoorbeeld de bijen. Maar ze rukken in slagorde op. En dan het allerlaatste machtige kleine dier, de kleinste op aarde, die buitengewoon wijs is. De hagedissen. Wauw, ik hoorde een slist in de dingen. De hagedissen. De hagedissen. Je kunt ze met handen vangen, maar ze dringen door tot in het paleis van de koning. Ik hou van deze tekst. Wie van jullie heeft ooit een preek gehoord over deze tekst? Ja, als je hier in de kerk hebt gezeten. Wie van jullie heeft je nog nooit een preek over deze tekst gehoord? Laat het op je handen zien. Right? Wie van jullie, laat ik zo zeggen, we weten niet wat we met zo'n tekst moeten. Want het is zo'n buitengewone, bizarre tekst. Maar ik vind het zo inspirerend. En dit is zeker weten de eerste Nederlandse preek die je hoort over deze tekst. Dus als je andere mensen hoort preken over deze tekst, hebben ze zeker naar onze podcast geluisterd. Laten we er gewoon duidelijk over zijn. Right? Dus als je luistert naar deze podcast, bronvermelding alsjeblieft. Zet erna, gelukkig vreugde. Dat would be amazing. Nou, twee jaar geleden hadden wij thuis een probleem met een aantal muizen. En ik zou zeggen, het begon herfst te worden. En dan wordt het buiten kouder en binnen is het heerlijk warm. En we zaten in onze... wat er gebeurde is, ik kwam s'avonds naar beneden. En ik deed de lamp aan en opeens zie je zo'n muis voorbij schieten. Ken je dat gevoel? Het is zo'n frustrerend aspect van het Nederlandse leven. Maar we hebben niet veel last van de natuur. Maar muizen zijn werkelijk wel interessant en irritant. En ik hoor sommige mensen zeggen, oh nee, maar muizen zijn schattig. Muizen zijn smerig. We hebben het hier over wat we noemen ongedierte. We vinden het niet eens waard om toe te behoren aan het dierenrijk. We zeggen, het is ongedierte. Dit zijn geen dieren, ongedierte. Behalve misschien een lieve veldmuis in de natuur, die vrij is als een muis, heerlijk. Maar een muis in je huis is vervelend. Weet je wat het probleem is met muizen? Muizen wachten niet om toestemming om binnen te komen. Het is niet zo dat je zegt van, oh, alle muizen welkom. Hashtag, muizen welkom in mijn huis. Nee, ze komen binnen. Het is niet zo dat muizen zeggen, oh, je hebt deze kamer in gebruik. Ik wacht even totdat je klaar bent. Right? Muizen die doen waar ze zin in hebben, in je huis. Ze doen een behoefte overal waar ze dat willen. Dat is niet zo dat ze denken, oh, dit is niet helemaal hygiënisch. Nee. Ze doen hun behoefte waar ze het willen. Muizen zijn niet schattig. Muizen zijn afschuwelijk om in je huis te hebben. Je komt er moeilijk van af. En ze kunnen tussen de kleinste... Ik had één zo'n gat ergens gevonden in mijn huis. Zo klein. En de muis komt er doorheen. En soms zie je ze voorbij schieten. En het is moeilijk om ze te vangen. Nou, we hebben geen last meer van muizen. Dankzij een aantal heldhaftige acties van een persoon in ons huis die we niet nader zullen benoemen. Maar we hebben geen last meer van muizen, daar ben ik dankbaar voor. Maar ik vind het zo fascinerend dat deze auteur van deze tekst, en we weten niet precies wie dit is, Het heeft over hagedissen. En de New King James vertaling heeft het overigens over spinnen. Die in staat zijn om binnen te dringen in het paleis van een koning. Nou, we weten niet precies wie de auteur is van deze tekst. Alle spreuken zijn geschreven door koning Salomo, heel goed. Kleine test. En trouwens, als je dat niet wist, geen probleem. Onze kerk is er voor mensen zoals jij die dat niet weten. En ook voor mensen die het weten. Laat ik daar niet ongemakkelijk over zijn. Maar voel je niet alsof dat een toets is. Maar Spreuken is geschreven door Salomo. Spreuken 30 is geschreven door, of tenminste, boven Spreuken 30 staat er een naam, Agur. Of Agur. Dan spreek ik ongetwijfeld verkeerd uit. En theologen weten niet helemaal zeker waar dat voor staat. Veel theologen denken dat Agur niet zozeer een naam was van een man, maar dat het een bijnaam was voor Salomo. Omdat de persoon Agur nergens bekend is. Dus er is niets bekend over deze man en dat is vrij ongewoon. Andere mensen denken dat het wellicht een poëtische benoeming is, een poëtische manier van Salomo om dit te schrijven, om op de een of andere manier een onderwerp in te leiden. Maar mensen zijn niet helemaal zeker van. Dat zou ook een persoon kunnen zijn. Een van de dingen die ik persoonlijk van overtuigd ben, en ik begrijp dat dit niet een heel groot theologisch verschil is, waardoor de verdeeldheid hoeft te ontstaan in de kerkgeschiedenis. Dus het is ook niet erg als je het niet met me eens bent. Maar ik geloof dat deze tekst geschreven is door een persoon die bekend is met de levensstijl binnen een paleis. Waarom denk ik dat? Ik vind het fascinerend dat deze persoon onder de indruk is, niet van machtige dieren, maar van kleine dieren. Zie, en ik denk dat als je opgroeit in een paleis, als je opgroeit omgeven met macht, omgeven met rijkdom, dat je niet meer onder de indruk bent door macht of rijkdom. Ik denk dat je dan onder de indruk bent van het kleine. Right? En dus ik denk dat deze persoon is opgegroeid in het paleis. Ik kan me voorstellen, eventjes fantaserend, dat deze persoon in het paleis een aantal machtige dieren had gezien die tam waren, getemd waren. Ik kan me voorstellen in die tijd dat een koning tamme leeuwen zou hebben gezien. Dat hij een leeuw getemd had zien worden. Misschien dat hij olifanten had meegemaakt. Machtige dieren die niet zozeer meer wild waren, maar getemd waren. Er waren veel dieren overigens in de Bijbelse tijden, zeker in de Egyptische tijden, die werden gehouden als huisdieren. En zeker in een paleis zou een koning hiermee bekend zijn geweest. Een machtige hengst die getemd is. Sommige van jullie zijn getrouwd met een machtige tamme hengst. Amazing. Goed werk. Maar zie, hij is niet onder de indruk van de machtige dieren. Hij is onder de indruk van de kleine dieren. Want hij is gewend aan macht en grootheid. En hij zegt, wat buitengewoon wijs is in deze kleine dieren. Ik kan me voorstellen, nog even fantaserend, dat deze persoon in zijn master bedroom zat in een paleis. En dat hij een glas wijn in zijn hand had, mijmerend over de toekomst, zoals je een baptist bent. Een glas vruchtensap. Nee. Omdat je niet gelooft en drinkt van alcohol. Anyway. Maar en je mag het best omlaag, dat was grappig bedoeld. Maar anyway, laat dat vooral theologisch afwegen of dat wel waar is. Maar dus ik kan me voorstellen dat hij zat met een glas wijn in zijn hand. En dat hij nadacht over zijn dag. En dat er opeens een hagedis voorbij schoot. En dat hij nadacht over welke spreuk zal ik noteren voor de komende week. En dat hij zich realiseerde, wacht even, er is nog nooit in de geschiedenis van mijn paleis, zie je het glas wijn? Het lijkt weer op een glas cognac. Er is nog nooit in de geschiedenis van het paleis een leeuw binnengedrongen. Nog nooit heb ik een leeuw zien voorbijrennen in mijn master bedroom. Maar hij belt zijn assistent, niet Siri, maar had een echte assistent. Hij belt zijn assistent en zegt, kunnen we ervoor zorgen dat de hagedissen, dat die, nee, waarschijnlijk, laten we het voorstellen. Waarschijnlijk belde hij zijn assistent. Een hagedis! Dus de assistent kwam langs, begon overal te zoeken en kon er nergens meer vinden. Volgende dag. Welke spreuk zal ik opschrijven? Wat is de wijsheid? De meest wijze dieren op de aarde. Is het een olifant? Is het een giraf? En dan komt weer een hagedis voorbij. En hij komt niet af van zijn hagedissenprobleem. Kun je je voorstellen? En op een gegeven moment komt hij tot het besef. Wacht even. Een hagedis is een van de kleinste dieren op aarde. Maar er is geen lijfwacht, geen bodyguard, geen assistent, geen verdelgingsdienst die lijkt een hagedis te kunnen weerhouden van de master bedroom. Right? En dus ik kan me voorstellen dat op basis van die persoonlijke ervaring hij begon na te denken over een aantal kleine dieren die we misschien geneigd zijn om niet te zien voor de waarde die ze hebben. En hij zegt, Wacht even, ik begin me te realiseren dat er een ongelooflijke wijsheid is in deze kleine schepselen. Deze kleine, nietige dieren schepselen. Wanneer heb je dat woord gehoord voor de laatste keer? Iemand? Dus hij heeft het over de mier, de klipdas, sprinkhanen. En hij zegt, ze zijn allemaal klein, maar buitengewoon wijs, want ze hebben één ding in gemeen. Al deze dieren maken gebruik van het unieke design, de unieke vormgeving. Hun unieke kleine vorm stelt hen in staat om iets te doen wat andere machtige dieren niet in staat zijn om te doen. Dus hij zegt, kijk naar deze schijnbaar niet significante dieren en leer van wat ze doen. Zie, mieren zijn niet machtig, niet groot. Mieren kunnen niet zomaar een prooi zien en die verslinden. Maar door hard te werken, door vooruit te denken, door te verzamelen, zijn mieren in staat om een voorraad op te leggen voor de toekomst. Een sprinkhaan, als een sprinkhaan een één-op-één gevecht aangaat met een leeuw, dan kan ik je, nou, ik weet niet of het voorspelbaar is, maar in ieder geval zou hij niets kunnen uithalen. Maar als een sprinkhaan in staat is om samen te werken met andere sprinkhanen, kunnen ze een land overnemen. Zie, een van de plagen voor het volk van Egypte was een plaag van sprinkhanen. Het hele land, al de oogst, werd compleet opgevreten. Ik heb nog nooit een leger leeuwen een land zien innemen. Maar sprinkhanen, als ze samen in orde opgaan, zijn ze in staat om een unieke design te gebruiken en compleet een land om de wereld te overweldigen. Vind je het inspirerend? Klipdassen zijn misschien niet sterk en niet machtig, maar als er een storm komt, als er een roofdier komt, zijn ze in staat om te verschuilen tussen de spleten in de rotsen. En ze zijn in staat om bijna iedere tegenstand te overleven. Waarom? Niet omdat ze het gevecht aangaan, maar omdat ze gebruik maken van hun unieke design. Nou, ik wil het met je hebben over een van de waarden van onze kerk. Wat wij noemen in onze kerk, wij zijn gezegend om een zegen te zijn. Wij zijn gezegend om gezegend te zijn. En onze uitleg die we daarbij geven, de tekst die we daaronder benoemen is, wij nemen de verantwoordelijkheid om onze omgeving en onze stad te zegenen met de unieke roeping en talenten die God ons heeft gegeven. Wij nemen verantwoordelijkheid om onze omgeving en stad te zegenen met de unieke roeping en talenten die God ons heeft gegeven. Ik wil dat je weet dat jij gezegend bent. Ik wil dat je weet dat jij begaafd bent. Ik wil dat je weet dat God jouw unieke talenten en roepingen heeft gegeven. Er zijn dingen waar jij goed in bent die niemand anders kan doen zoals jij ze kan doen. Ik wil dat je dat realiseert. Jij bent gezegend. Jij bent gezegend met geestelijke zegen. Jij bent gezegend met talenten. Jij bent gezegend met een bepaald perspectief. Jij bent gezegend met een unieke vorm, unieke mix van omstandigheden. En ik wil je vragen om als kerk, om een deel te zijn van de kerk en jouw verantwoordelijkheid te nemen om een zegen te zijn voor onze stad en voor onze omgeving. Nou, het woord verantwoordelijkheid kan soms een last zijn, met name op mensen die volgers zijn van Jezus. Waarom? Omdat we zien de nood in de wereld en we realiseren ons hoe groot de nood om ons heen is en hoeveel mensen God niet kennen. En we beseffen ons dat God van ons vraagt om er iets aan te doen. Dus wat we doen is, we denken, God wil iedereen bereiken. Dus wat ik ga doen, ik ga proberen om alles te doen wat ik kan, om mijn verantwoordelijkheid te nemen. En zie, onze verantwoordelijkheid wordt een last wanneer we niet zien dat God ons heeft begenadigd met unieke gaven en talenten. Dat God ons heeft ontworpen met goede doelen in gedachten die hij van tevoren heeft voorbereid. Efeze 2 vers 10. Is er iemand wakker vanochtend? En dus we denken, oké, we moeten iets doen. En soms zijn er mensen bang voor Gods plan voor hun leven. Oh, natuurlijk. Natuurlijk zou God mij vragen om een celibatair leven te leiden, ergens in de krottenwijken van Calcutta. Want tuurlijk, God moet mij altijd hebben. Oké, dat was quite funny, right? Tuurlijk vraagt God van mij om een single bestaan te hebben, want dat betekent celibatair leven. Ik pak hem even voor je uit. In de armste wijken van een van de armste landen, want God houdt van de armen en daarom stuurt hij mij. Ik zou je willen zeggen, God houdt zoveel van de armen, dat hij sommigen van jullie niet roept voor de armen. Want sommigen van jullie zijn niet begenadigd om te gaan met de ingewikkelde, complexe leefomstandigheden waar sommige mensen in leven. En dat is oké. Want God heeft meer in gedachten. God heeft een wereld om ons heen. En ons zendingsveld ligt niet alleen in India of in Afrika. Het zendingsveld van God ligt om ons heen. En wat God zegt tegen, wat Jezus zegt tegen zijn discipelen, hij zegt, begin in Jeruzalem. Ga dan naar de omgeving en dan het uiteinde van de wereld. Wij denken aan het uiteinde van de wereld en denken, God, hoe kan ik de uiteinde van de wereld bereiken? En we doen iets wanhopigs en we falen. En denken, God, hoe kan ik iets doen? Dus we worden passief. Want we willen onze verantwoordelijkheid nemen, maar we nemen niet onze verantwoordelijkheid op basis van het design wat God ons heeft gegeven. Dus we raken teleurgesteld, want we denken dat we alles moeten zijn voor iedereen. En kan ik je één ding zeggen? Je kan proberen om je dienstbaar op te stellen, maar nooit, nooit zul jij in een positie zijn dat je werkelijk alles kan zijn voor iedereen. Kan ik het praktischer maken voor onze kerk? Ik geloof dat er een wereld is, een omvangrijke wereld met omvangrijke noden en allerlei variaties. Maar ik geloof ook dat God ons heeft gezegend met een uniek stelsel van omstandigheden, met een unieke community met gaven en talenten. Ik geloof dat God ons als leiders een uniek stelsel van gaven heeft gegeven. En ik heb een beslissing gemaakt om mij niet te laten leiden door de noden in de wereld, maar om me laten leiden door datgene wat God ons geeft. En dat als God ons een bepaalde vorm heeft gegeven, een bepaalde manier van denken, en laat me heel duidelijk zijn, tuurlijk, de armen zijn zo belangrijk. Maar zie, ik wacht op mensen in onze kerk die een gave en een talent en een genade hebben. Om een ministry te hebben naar mensen die minder bedeeld zijn. Als we dat zien, dan zegenen we dat en dan helpen we dat en dan investeren we erin. Maar zie, verwacht niet van mij dat ik bepaalde dingen doe. En Nicole en ik steunen projecten en we steunen armen en dat soort zaken. Begrijp me niet verkeerd. Maar verwacht niet van mij dat ik dingen doe die compleet niet bij mij passen. Ik ben geroepen voor Den Haag. En ik geloof veel van jullie ook. Ik ben geroepen voor deze omgeving. Ik voel me geroepen tot deze wijk, tot deze plek. Zie, en ik wil gebruiken wat God mij heeft gegeven. Ik kan niets met wat God mij niet heeft gegeven. Dus maak voor mij geen pester van jouw fantasie. Right? Maar waardeer wie ik ben. En ik heb geleerd, man, er zijn zoveel mensen die een programma hebben voor mij. Maar God heeft mij ontworpen. God heeft jou ontworpen. En de schrijver van deze spreuk zegt, deze kleine dieren zijn zo buitengewoon wijs. Want zij weten wie ze zijn. Zij weten hoe ze zijn vormgegeven. Zij snappen dat God een functioneel ontwerper is. Zij snappen dat God hen unieke talenten heeft gegeven. En dus, er zijn dingen die een sprinkhaan niet zou doen, omdat het niet past bij zijn of haar design. Laten we niet seksistisch zijn. Zijn of haar design. Wauw. Kleine delay. Maar er zijn dingen die een sprinkhaan uniek kan doen. Dus een sprinkhaan doet vanuit instinct wat een sprinkhaan moet doen. En de schrijver zegt, het is zo ongelooflijk wijs. Wij hebben een verantwoordelijkheid. En ik moedig je aan om je persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij hebben een unieke roeping en talenten. En ik moedig je aan om je unieke roeping en talenten in te zetten. Om een zegen te zijn voor onze omgeving. Maar wij zijn gezegend. En hier is het ding. Je kan anderen alleen maar zegenen met de zegen die God jou heeft gegeven. God zei tegen Abraham, jij bent gezegend om een zegen te zijn. Zie, God heeft sommigen van jullie gezegend met een uniek talent om geld te verdienen. Wie van jullie voelt zich daarmee gezegend, iemand? Gebruik je zegen in dienstbaarheid van Gods plan voor je leven. Je denkt, oh, ik moet zorgen voor dit en ik moet zorgen voor dat. En ik zou misschien meer dit moeten doen en ik zou misschien hier moeten dienen. Maar man, als het jouw gave is om veel geld te verdienen, ga erop uit. Verdien veel geld en geef het. In goede doelen, waaronder, onder andere, het huis van God. En man, het is een ministry. Het is een bediening. Want het is jouw gave, het is jouw talent. Sommigen van jullie voelen je administratief gezegend en begaafd. En denken, oh, maar ik zou zo graag willen spreken en profiteren. Wel, wellicht zul je spreken en profiteren. Maar gebruik je unieke gave en je talent ten opbouw van de kerk, van de gemeente. Van Gods plan voor deze stad. Want wij willen een zegen zijn, maar wij geloven dat we gezegend zijn om een zegen te zijn. Waarmee heeft God jou gezegend? Wat is jouw unieke talent? Dit is een ander belangrijk aspect in het zijn van een onderdeel van de kerk. Jouw unieke talent en jouw unieke perspectief geeft je soms een unieke passie voor een bepaald onderdeel. En wat we soms geneigd zijn om te doen is, dan zeggen we, hey, de kerk zou meer moeten doen met dit onderdeel, want ik zie dit. Ik ben hier gepassioneerd over. Maar wat God ons vraagt om te doen, is om anderen te zegenen met de zegen die God ons heeft gegeven. Dus denk je, hey, deze kerk zou administratief wat meer gezegend kunnen zijn. De kans is groot dat God jou een administratieve bekwaamheid heeft gegeven. Die God aan het oproeren is in je hart om te gebruiken tot opbouw van het huis van God. Amazing, right? Dus deze kleine dieren zijn buitengewoon wijs. Wij zijn gezegend om een zegen te zijn. Kan ik het één keer hardop horen? Wij zijn gezegend om een zegen te zijn. Amazing. Dat was deel 1. Maar we kunnen hier maar eindigen, we hebben nog 12 minuten, maar we zouden kunnen eindigen. Deel 1 is afgelopen, mensen. Amazing, right? Tijd voor deel 2. Dit is het volgende gedeelte van de tekst. Dit is fascinerend. Spreuken 30, vers 29. Tot en met, ik heb hier gezegd tot en met 28, maar het is eigenlijk tot en met 33. Fascinerende tekst. Opnieuw, ik denk niet dat, wie van jullie heeft hier wel eens een preek over gehoord, iemand? Oh, sorry, wie van jullie heeft hier nooit een preek over gehoord, over deze volgende tekst, iemand? Oh, we mogen hem laten zien. Nogmaals, Spreuken 30, vers 29 tot en met 33. Iemand? Nog nooit een preek over gehoord? Fantastisch, thanks voor je compliment. I'm just taking a ticket. Drie dieren hebben een voorname tred. Ik weet dat het een beetje... Oh nee, is het MBV. Drie dieren hebben een voorname tred. Vier strijden er statig voort. Dat is een beetje ingewikkeld, maar dat is... Bijbelse poëzie vertaald in het Nederlands. Werkt niet altijd, maar goed. Drie hebben een voorname tred. Vier strijden er statig voort. Hij noemt drie of vier statige voorbeelden. Hij zegt de leeuw. Hij is de koning van de dieren. Hij deinst voor niets terug. De trotse haan. De bok. En een koning aan het hoofd van zijn leger. Ik kan me voorstellen dat, ook hier weer opnieuw, dat hij ervaring had in het paleis. En dacht, ja, een koning aan het leger is net als een haan of een trotse bok. Of als een leeuw. Is dat niet fascinerend? En dan zegt hij, vers 32. Ik kan je bijna garanderen dat je hier nooit een preek over hebt gehoord. Als je zo dwaas bent jezelf op de borst te slaan. Denk dan eerst na. Houd je hand voor je mond. Want als je melk slaat, komt er boter. We hebben het hier over oorzaak gevolg, mensen. Als je melk klopt, dan komt er boter. Wie weet dat, iemand? Als je iemand op zijn neus slaat, vloeit er bloed. Hoogstwaarschijnlijk jouw bloed overigens. Maar anyway, we zullen dat merken. Zie, de schrijver vergelijkt deze dieren, deze kleine vier dieren, met wat meer imposante dieren, met een hoger testosteronniveau. De leeuw, de koning van de dieren. Niet de haan, maar de trotse haan. De kemphaan. De bok. Wat is het Engels woord voor de bok? Vergeet het altijd. De goat, de male goat. Maar... Een koning, niet zomaar een koning die dienstbaar is, nee, een koning aan het hoofd van zijn leger. Het testosteronniveau in deze zaal begint te stijgen, right? We denken, ah, nu hebben we het over een aantal dieren. Nu hebben we het over een aantal machtige, statige dieren. Ik ben benieuwd wat deze wijze spreker wil vertellen over de machtige leeuw, over de trotse haan, over de bok. Over een koning aan het hoofd van zijn leger. Maar dit zijn trotse dieren. Die volgens de schrijver een illustratie zijn als voorbeeld van dwaasheid. Tuurlijk, soms wordt de leeuw gebruikt om God te illustreren, de leeuw van Juda. En natuurlijk zijn er momenten dat we zien dat macht en kracht en ontzag voor iets groots en amazing als wie God is, ook wijsheid demonstreert. Maar hij zegt hier dat er bepaalde aspecten zijn in deze machtige dieren die misschien niet zo wijs zijn als we denken. Hij zegt, het is niet altijd goed om te leven met een testosteronniveau van een bok. De trots van een kemphaan. Het is niet altijd goed om beslissingen te maken als een koning die zich beseft dat hij aan het hoofd staat van een machtig leger. En hij zegt, te vaak brullen mensen als een leeuw. Te vaak gaan volgelingen van Jezus rond als een trotse haan. Kijk naar de persoon naast je en zeg, ik ben schuldig. Te vaak gedragen wij ons als jonge bokken. Te vaak maken we ruzie en conflicten alsof we een koning zijn aan het hoofd van een machtig leger. Bring it on! Bring it on! Right? Soms hebben we een vals vertrouwen in Hij. In onze capaciteit om dingen te fixen. Met testosteron. Heb ik het woord vaak genoeg gezegd? Met testosteron. En hij zegt, het is beter om te kijken naar deze kleine dieren, omdat zij gebruiken een unieke design op de manier waarop het bedoeld is. En er is een uniek design voor een leeuw. Er is een uniek design van een koning. Maar de grootste waarde van een koning is niet de grootte van zijn machtige leger. Hij zegt, een koning kun je niet meten aan de macht van zijn leger. Een koning kun je meten aan andere aspecten. Misschien wel aspecten die we zien in deze kleine dieren. En dus, ik wil het met je hebben over een waarde die fascinerend is. Wij eren wat eer toekomt. Wij eren wat eer toekomt. Wij eren iedere persoon, iedere individuele prestatie en door God aangestelde posities van leiderschap. Ik heb hier een tijd geleden een talk over gegeven, die kun je opzoeken. Over persoon, positie of persoon, prestatie, positie. En dat we soms geneigd zijn om die dingen door de war te halen. Maar hier is ik zal het eventjes grammaticaal juist zeggen, hier is de idee over eer. Eer is alleen mogelijk, laat me zo zeggen, het eren van anderen is alleen mogelijk wanneer we in onszelf geloven. Zie, wij zijn niet geneigd om anderen te eren als wij onzeker zijn over wie we zijn. De trotse haan is niet geneigd om andere kemphanen te eren. De trotse haan wil het gevecht aangaan. Heb je wel eens een bok zien stoeien? Van twee van die hoofden met, hoe noem je dat? Met die horns die tegen elkaar aan knallen. Ze stijgen erop en... En je hoort het geluid. En je denkt, wauw, schedelfractuur, hersenschudding, wat dan ook. Maar er is geen bok die zegt, ik eer je, bok. In verootmoediging. Nee, bokken, die zijn trots. Er is geen koning die machtig is, die over zijn leger staat, die denken, weet je wat, dit is niet de tijd om te vechten. Maar de schrijver hier zegt, het is belangrijk om te realiseren dat... Wanneer we boter kloppen, of wanneer we melk kloppen, dat het boter wordt. Wanneer we iemand slaan, dat er een gevecht komt. We moeten ons realiseren dat ons gedrag gevolgen heeft. Je kan als werkgever het gevecht aangaan met je werknemers, maar je moet je goed realiseren dat het iets doet met het motivatieniveau van je mensen. Je kan als ondernemer juridische brieven sturen, en misschien heb je nog gelijk ook... Maar de vraag is, is het tijd om het op te lossen als een koning aan het hoofd van zijn leger? Er zijn tijden om te vechten, zegt de Bijbel. Maar er zijn ook tijden om je verlies te nemen. Eer is alleen mogelijk wanneer wij in onszelf geloven. En hier is een van de aspecten van eer die ik interessant vind. En dit is waar de twee gedeelten bij elkaar komen. Zie, ik denk dat hoe meer we onszelf kennen... Hoe meer we weten wie wij zijn, hoe wij ontworpen zijn, hoe meer wij ons realiseren dat wij design zijn van God, een functioneel ontwerper. Hoe meer wij comfortabel kunnen zijn met ons leven. Waardoor wij als persoon weten, God heeft mij geëerd met bepaalde gaven en talenten. Zie je, misschien heb je het gevoel dat God jou heeft overgeslagen bij de talentenbalie. Dat God de persoon naast je meer talenten heeft gegeven dan jou. Maar ik wil dat je realiseert dat je gezegend bent. Dat God je talenten heeft gegeven. Dat er unieke talenten zijn waar jij goed in bent. En het is belangrijk om je niet te vergelijken met andere mensen die anders zijn dan jij. Want zie, dit is waar eer niet werkt. Eer zal nooit werken als je probeert jezelf af te meten in verhouding tot andere mensen. Maar eer zal altijd werken als je realiseert, andere mensen zijn anders dan ik. Misschien heb je geen inkomen als een leeuw. Maar als je kan leren om vooruit te denken als een mier. Als je kan leren om te verzamelen. Weet je wat het fascinerende is van een leeuw? Een leeuw kan alleen maar leven van de prooi wat leeft op dat land op dat moment. Kan niet het vlees invriezen. Nee, ze eet het op. En de rest van het kadaver gaat naar andere dieren. Die dat, hoe noem je dat? Scavengers. Nederlands woord, ben kwijt. I don't know. Zo. En ik krijg geen hulp uit de zaal. So that's fine. That's fine. Aasgieren en dat soort beesten. En dus een leeuw heeft niet de capaciteit om vooruit te denken. Maar een leeuw is in staat om, als er een prooi langskomt, zeggen, sterker nog, hij gebruikt zijn vrouwtjes ervoor. Dat is een wijze les voor sommige mannen van ons hier vandaag. Maar, en ze zijn in staat om, er komt een prooi langs, boom, we pakken. Maar als er een droogte is, als dieren sterven, als er dieren migreren, dan is een leeuw nergens, right? En dus, zie, misschien heb je niet een inkomen van een leeuw, maar ik zou je zeggen dat als je in staat bent om te sparen, als je in staat bent om uit te geven als een mier. Zie, misschien is een persoon naast je heeft een leeuwen inkomen, heeft hij een leeuwendeel gekregen, maar ze geven ook uit als een leeuw. En ik zou je zeggen dat als de droogte komt, dat je wellicht het beter kan doen. Of dat je in ieder geval jouw unieke talent optimaal kan gebruiken. Right? Je kan droogtes overbruggen waarin een leeuw honger lijdt. Jij moet doen, of het is belangrijk om te doen, waar jij goed in bent. Misschien heb je niet het charisma en talenten van een leeuw. Want je een leeuw is charismatisch, met zijn manen. Maar als je kan samenwerken als sprinkhaan, als je jouw talenten kunt verbinden met andere getalenteerde mensen, als je kan samenwerken met één doel, in een lokale kerk, bijvoorbeeld. Zie, ik zei het net, en ik heb nog nooit een groep leeuwen een land zien innemen. Maar sprinkhanen zijn in staat door samenwerken om overdonderend te zijn. Hoe machtig is een zwerm sprinkhanen? Ze vreten een hele akker kaal in een kwestie van seconden. En het is belangrijk om te realiseren, als jij jouw unieke design omhelst, is het eren van anderen geen enkel probleem. Want ja, iemand kan brullen als een leeuw. Maar we spreken ze wel in de hongersnood. Right? Misschien ben je niet zo mondig als een leeuw. Maar als je kunt duiken als een klipdas. Zie, misschien heb je niet het verbale vermogen om jouw geloof zo sterk uit te leggen op je werk. Misschien heb je niet het verbale vermogen om soms jezelf te verdedigen op je werk. Maar als je op weg kan leren duiken. Woet, en om tussen de spelonken van de grotten te bevinden. Dan zal je wellicht de last man standing zijn op je werk. Right? Want andere mensen gaan het conflict in als een trotse haan een bok. Maar weet je, waar twee bokken vechten, verliest er één. En soms is het belangrijk om te zeggen, you know what, ik ben geen bok. Maar ik hoef geen bok te zijn. God heeft mij niet geroepen om het evangelie te delen als een bok. God heeft mij niet geroepen om te ondernemen als een bok. Ik onderneem als een klipdas. Ik weet wanneer het tijd is om eventjes rust te nemen. Ik weet wanneer het tijd is om te schuilen. Ik weet wanneer het tijd is om te duiken. Hey, probeer maar. Beschuldig me. Is het niet fascinerend? Als we leren te duiken. Jezus was heel erg behendig in het ontduiken van bepaalde argumenten die tegen hem kwamen. Hey, waarom doe je dit niet? Hij gaf niet eens uitleg. Hij ging niet eens een conflict aan. Hij zei, hey, whatever man. See you later. Op een gegeven moment probeerde ze Jezus te doden. Jezus wist het was niet zijn tijd. En hij verdween in de menigte. Het was voor Jezus geen tijd om te gezicht te dragen als een machtige. Ik ben de leeuw van Juda. Zijn discipelen dachten, oh God, laat bliksem naar beneden komen. En hij zei, nee. Het is tijd om te manoeuvreren als een klipdas. Het is niet mijn tijd. Is niet fascinerend? Misschien heb je niet het netwerk van een leeuw. Maar als je, als je empathisch genoeg bent om te luisteren. Als je gastvrij genoeg bent om mensen binnen te laten. Als je vrijgevig genoeg bent om mensen te zegenen en te eren. Ik zou je zeggen, God kan deuren voor je openen in paleizen. Die nooit geopend zouden worden voor mensen met een leeuwennetwerk. Waarom? Omdat jij weet wie je bent. En jij laat je niet verleiden om het gevecht te vechten op een manier waarop anderen het doen. Misschien kan het bij de voorkomen gaan eindigen. Maar een 1-op-1 gevecht tussen een leeuw en een klipdas zal een klipdas nooit winnen. Maar als een klipdas simpelweg leert om te duiken in de spelonken, geloof ik dat er iets bijzonders kan gebeuren. Nou, man, is het behulpzaam? Wij zijn gezegend met unieke talenten om een zegen te zijn. En wij nemen onze verantwoordelijkheid niet op basis van nood, maar op basis van wat God ons geeft. Het lijkt me logisch, right? God heeft ons gemaakt, heeft ons ontworpen. En wij hebben geen moeite met eer. Want wij zijn niet onzeker over wie we zijn. Ja, sommige mensen krijgen misschien wat meer aandacht. Misschien hebben ze het wel nodig. Sommige mensen misschien fantastische verhalen te vertellen. Maar hoe gaat het in de dalen van hun leven? Want vaak horen we de verhalen op de bergtoppen. Maar we weten allemaal, right, dat er momenten zijn. Seizoenen zijn.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.